Peter, we hebben voor u de volgende afkondiging. Op Deventer zondag 13 januari hoopt dominee Breuring bij de diensten voor te gaan. Deze week beginnen ook de clubs, de verenigingen, de catechese weer, waarbij u en jij van harte welkom bent. Wat betreft de collecte voor vandaag, de eerste collecte bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk. De derde collecte bij de uitgang is ook bestemd voor de kerk. Dan nog wat betreft woensdagavond, dan is er een HGVV-vergadering. Ook dat onder uw aandacht gebracht. Tot zover de afkondiging, zullen we deze dienst met elkaar beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van geslacht en tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan de dienst samen voortzetten met het zingen van Psalm 105 en daarvan het eerste en het vijfde vers. Wij zullen iets zien van de aanbidding waar vers 1 ook van spreekt, als we straks ook lezen in Matthäus 2. Wij zingen nu het eerste en het vijfde vers van de 105e psalm. Vanavond plaatsen wij ons, luisteren we naar de geloofsbelijdenis met de woorden van de 12 artikelen. En wij zingen daarna uit Psalm 100 het tweede vers. waar het volk wordt opgeroepen om tot zijn dienst bereid te zijn. God heeft destijds zijn zoon uit Egypte geroepen en we horen daar ook in de prediking van om in zijn dienst te staan. 100 en daarvan vers 2, maar vooraf in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen wij belijdenis van ons algemeen, ook van ons ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreekt in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we ons samen verontmoedigen voor het aangezicht van de Heer onze God en bidden om een zegen over deze dienst. Laten wij samen bidden. Heer onze God, wij komen voor uw aangezicht nu u ons samenbrengt opnieuw. Op deze eerste zondag van het nieuwe jaar. Wat een voorrecht, Heere, dat u doorgaat en voortgaat met het werk wat u zelf begonnen bent. Waar u uw discipelen destijds de opdracht hebt gegeven om heen te gaan, heel deze wereld in, om te getuigen van dit machtig evangelie. Van een kind wat ons gegeven is. Een kind wat ons geboren is, die de naam draagt zaligmaker. Een evangelie wat deze wereld ingegaan is en wat ook deze plaats water heeft bereikt en de eeuwen door u al dat evangelie ook met kracht heeft laten zijn. Hoeveel zijn ons al voorgegaan? Die dit evangelie niet alleen hebben gehoord, maar ook hebben geloofd. Hoeveel zijn ons al voorgegaan die niet alleen hoorden de woorden van het evangelie, maar ook werkelijk tot aanbidding zijn gekomen. Om het kind te aanbidden. Om het kind de lof toe te brengen die het zo waard is. Die de lofprijzing inhoud gaven, omdat ze niet alleen de naam van dit kind kenden, maar ook zijn werk. Wat hij kwam doen. En wat hij deed, niet voor zichzelf, maar voor een zondig volk. Voor zondaren. O Heere God, wat een hoop ligt er in dat woord wat u ons hebt gegeven. Juist ook als wij hier vanavond samen zijn gekomen en uw woord ons ook bestempelt als zondaren. Ja, mensen die in uw dienst geroepen zijn. Mensen die ook bestemd zijn om uw naam groot te maken en uw wil te doen. Maar dan worden wij ook stil voor uw aangezicht. Want u kent ons hart. En of dat nu van een 80-jarige is. van iemand die met ons meeluistert, door middel van de kerktelefoon. Of dat nu van een puber is, of van een kind. O Heere God, wie wij ook zijn, die dienst aan u, die volmaakte dienst, bij ons is die niet te vinden, Heere God. En als we dat al zouden denken, neem dat dan vanavond maar van ons weg. Want zolang wij die gedachten nog koesteren, zullen wij niet tot aanbidding komen. Niet tot de lofprijzing die u zo waard bent. Daarom zeggen wij u dank, Heere, dat u met uw woord tot ons komt en dat u ons diepere geheimenissen wil leren aangaande dit geboren kindeke. Opdat we steeds meer en meer mogen ontdekken in het woord de weg die dit kind is gegaan. Zoals wij het met de kerk van alle tijden en alle plaatsen ook mogen belijden. Dat u naar deze aarde kwam en dat u vanaf het begin af aan geleden hebt. Zeker in het bijzonder aan het einde van uw leven. Maar toch al direct van uw neerdalen uit de hemel is de weg van vernedering in gang gezet. Wij zien daar vanavond iets van, Heere. Als wij de schriften gaan openen en wij bidden van u, wilt u erbij zijn? Het is het woord wat van u is, wat uit de hemel is neergedaald door uw Heilige Geest. Wij belijden dat ook vanavond, dat wij als mens dat woord niet zomaar verstaan. Dat ligt niet aan uw woord. Dat woord is een heldere lamp. Maar dat ligt aan onze duisternis. Dat ligt aan ons verduisterde verstand. Maar daarom bidden wij des te meer ook tot u, o Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, wil ons verstand verlichten. Opdat wij voor het eerst of opnieuw mogen zien wie u bent en tot overgave mogen komen. Ja, dat bidden wij bovenal, wilt u ons bewaren, dat wij ons tegen dit kind zullen verzetten of blijven verzetten. Dat zal ook een aangrijpend woord zijn vanavond. Want u, o Heer Jezus, blijkt hoe dan ook de overwinnaar te zijn. En ieder die zich tegen u blijvend verzet, weet dan ook bij voorbaat dat hij de verliezer is. Wil ons daarvoor behoeden en gebruik daartoe ook deze dienst van vanavond. Zo komen wij tot u, Heere, niet om onze gerechtigheden u te tonen, maar om een beroep te doen op uw barmhartigheden die velen zijn. Wij vragen het om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, wij doen vanavond het woord van onze God open en ik lees met u uit de Evangelie van Matteüs en daarvan hoofdstuk 2, vanaf vers 13 tot het eind van dat hoofdstuk. Matteüs 2 vanaf vers 13, dat is het moment waarop daarvoor de wijzen gekomen zijn en inmiddels via een andere weg weer teruggekeerd zijn tot hun eigen land. En dan vervolgt Matteüs vanaf vers 13. Toen zij nu vertrokken waren, ziet de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom. Zeggende, sta op en neem tot u het kindeke en zijn moeder en vlucht in Egypte. En wees al daar, totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kindeke zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan opgestaan zijnde nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En was al daar tot de dood van Herodes. Opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Als Herodes zag dat hij van de wijze bedrogen was, toen werd hij zeer toornig. En enige afgezonderd hebbende heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren, van 2 jaren oud en daaronder, naar de tijd die hij van de wijzen naastelijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende, een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen, en wilde niet vertroost wezen omdat zij niet zijn. En toen Herodes nu gestorven was, ziet de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom in Egypte zeggende: sta op, neem het kinderke en zijn moeder tot u en trek in het land Israël, want zij zijn gestorven die de ziel van het kinderke zochten. Hij dan opgestaan zijnde heeft tot zich genomen het kinderke en zijn moeder en is gekomen in het land Israël. Maar als hij hoorde dat Archelaus in Judea koning was in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan. Maar door goddelijke openbaring vermaand in de droom is hij vertrokken in de delen van Galilea. En daar gekomen zijnde nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth. Opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener zal geheten worden. Gemeente, tot zover de woorden van God. En wij gaan, voordat we hier naar horen in de verkondiging daarvan, gaan wij eerst onze gaven geven voor de dienst van de Heere God. En daarna zingen wij uit Psalm 80 het 5e, 6e en ook het 9e vers. 5, 6 en 9 die zingt van de zoon die uit Egypte is geroepen. 5, 6 en 9 van Psalm 80 nadat we onze gaven hebben gegeven. Gemeente, wij lezen aangrijpende woorden. Vanavond in onze kerntekst. Ik heb die genomen uit Matthäus 2 vanaf vers 13. Vers 13 tot 15. Dat heeft u wellicht tijdens het lezen wel gemerkt. Vers 13 tot 15 is al een korte samenvatting van wat verder in vers 16 tot 21 wordt uitgewerkt. En ik heb dan ook als kerntekst gekozen allereerst de woorden uit vers 13b. Want Herodes zal het kindje zoeken om hetzelfde te doden. En dan vers 15. En het was al daar tot de dood van Herodes. Daar moet u gelijk ook maar even de vinger bij leggen. Het kan verkeren. De man die het kind zoekt te doden, sterft in vers 15 zelf. Hij was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Gemeente, jonge vrienden, ik neem jullie mee naar de velden van Efrata. En als u goed luistert, ook al weet ik dat het in het bestek van de tijd al minstens anderhalf of wellicht zelfs wel 2 jaar geleden is, toch hoor ik het nog in mijn oren, die laatste tonen die wegsterven van dat engelenlied. Wat daar gezongen is: vrede op aarde. Als je heel goed met me meeluistert, dan klinkt de echo ook in de kerk nog na. Maar goed, de werkelijkheid, ook vandaag, is dat uit onderzoek blijkt dat 1 van de 6 kinderen opgroeit in oorlogsgebied. En je vraagt je soms ook even af, als je elkaar aankijkt, hoeveel hatelijke woorden zijn er alweer gevallen sinds 1 januari? En hoeveel schoten zijn er al gelost? Wij begonnen thuis net aan een dagboek van dominee Hovius over de Dordtse leerregels. En hij schreef zo heel treffend deze woorden: de 1 januari wensen we elkaar. En voordat je het weet, 2 januari verwensen we elkaar. Wat is er gewoon te merken van die vrede op aarde? Dat verhaal, weet u wel, van die herders die door de straten van Bethlehem zijn gegaan over dat wat de Heere hen verkondigd had. Het blijkt toch te mooi om waar te zijn. En misschien dat jij dat ook wel hebt, ook als puber, ik kan me dat voorstellen. Gewoon bij alles wat je om je heen ziet en hoort in deze wereld, ook in de kerk, dat je afvraagt: komt dat er ooit van? Je mag gerust weten, het wordt mij wel eens cynisch gevraagd, dat ze zeggen, ze weten dat je dominee bent. Dominee, weten ze in de kerk eigenlijk wel waar het om gaat? Is de kerk niet een wat romantisch gebeuren geworden, waar we wat bijeenkomen om stille nacht te zingen, terwijl ondertussen de wereld brandt? Maar vergis je allereerst niet, de herders die hebben het echt gehoord. Het heeft wel degelijk geklonken, dat vrede op aarde. En ook in de dagen van de herders, ik hoop niet dat u daar een wat al te romantische voorstelling van heeft, want dan ontneem ik die vanavond van u. Heeft u de Maccabeën wel eens gelezen? Een van de apocryfe boeken? Nee, het is niet de Bijbel zelf, dat zal waar zijn. Onze statenvertalers hebben erbij geschreven dat wij ze lezen mogen tot stichting. De Maccabeën die gaan over de periode tussen Maleachi, de laatste profeet van het Oude Testament, en het Nieuwe Testament. Tussen de 400 jaar die daartussen zit. Als u dat ooit wel eens gelezen hebt, dan zult u ook versteld staan van de intense oorlogen die voortdurend hebben gewoed daar in de omgeving van Bethlehem. Schreeuwen behoefte was er aan vrede. Het was een tijd die ook bol stond van geweld. Het is in de wereld in al die jaren niet veel veranderd. Maar goed, hoewel die engelen dan hebben gezongen over die vrede op aarde en de blijde boodschap heeft geklonken van dat kind in de kribbe, neemt dat niet weg dat ik vanavond over een gedeelte preek waarvan je soms denkt, toen ik hieraan begon, wat aangrijpend dat het in de Bijbel staat. Nu de eerste slachtoffers omwille van dit kind vallen. We gaan er eens samen goed naar zien, naar dit gedeelte wat hier plaatsvindt. Allereerst moeten we goed beseffen dat de agressie die in dit gedeelte openbaar komt, niet van het kind uitgaat. Dit kind is God. Dit kind is God zelf. En de agressie gaat niet van God uit. De agressie gaat niet uit van de vredevorst. Die komt met de vee van victorie. De agressie gaat hier uit van een vredevorst, wiens naam is Herodes. Herodes. Een mens. En gemeente, je kan je zomaar in een mens wel eens vergissen. Want als je in eerste instantie zo wat meeleest in die eerste versen van hoofdstuk 2, dan zou je zeggen, Herodes, dat is toch nog een aardig, aannemelijk mens, zelfs een mens waarvoor goede hoop is. Kijk er maar even naar vers 8. In vers 8, het moment dat de wijzen in Jeruzalem aangekomen zijn, en hij in gesprek raakt met deze wijzen en hen de weg gewezen wordt naar Bethlehem, dan zegt hij, als u het kind hebt gevonden, kom het mij vertellen, opdat ik ook aanbidde. Je kan je soms in een mens vergissen. Opdat ik ook aanbidde. Ja, daar waren de wijzen voor gekomen, staat er in hoofdstuk 2, het tweede vers. Zij waren gekomen om te aanbidden, dat is een mooi woord. Dat is een mooi woord, ik weet niet waarvoor u gekomen bent vanavond. Waarom komt u eigenlijk hier in de kerk? Deze wijzen wisten het, ze gingen aanbidden. Dat woordje aanbidden, dat heeft iets in zich. De Latijnse vertaling die heeft dat vertaald met adoreren. Dat heeft iets in zich van zo'n meisje die verkering heeft en die naar haar vriend opziet en die vriend aanbidt. Die alles voor hem over heeft, die hem op een voetstuk plaatst. Adoratie. Aanbidden. De Engelsen die hebben nog een mooie omschrijving van dit woord wat hier in Matthäus 2 gebruikt wordt. Zoals de hond de hand van zijn meester likt. De hond die zich onderwerpt. Volkomen onderwerpt aan de meester. Daar komen de wijzen aan. Die grote mannen die zich willen neerwerpen en zich willen onderwerpen aan dit kind. Daar is Herodes. Die zich wil neerwerpen, zegt hij. Die zich wil onderwerpen aan dit kind, gekomen om te adoreren. En dat is misschien goed om elkaar ook eens te vragen waarom u hier bent. Het komt nog alles voor dat wij dat horen en zeker, het is een zegen hoor als u iets mee mag nemen uit de kerkdienst. Bij tijden bekruipt mij wel eens het gevoel dat u daarvoor in de eerste plaats komt. Dominee, ik moet er wel wat aan hebben. Ik moet er wat aan hebben. En ik moet er wel wat mee kunnen op maandag. Ik moet er wat mee kunnen. Je moet eens merken hoe wij dan ook nog met soms hele godsdienstige gedachten bezig zijn om onszelf in het middelpunt te laten staan. Ik vraag u niet wat u in de eerste plaats hier komt halen. Ik vraag, bent u gekomen om dit kind te adoreren? En ik hoop gaandeweg de preek dat u daartoe komt, tot de adoratie van dit kind. Herodes is het ook van plan. Je kan je in een mens vergissen. Dat is ook aangrijpend, gemeente. Er is natuurlijk geen mens die het in de gaten heeft dat dit niet waar is. Zo kan je dus blijkbaar ook in de kerk zitten. Dat voor het oog van de mensen. Ja, maar vergis u niet vanavond, want het is niet alleen de mens die naar de mens kijkt. God kijkt hier ook mee. Het is ook niet de mens die het openbaart dat Herodes hier niet de waarheid spreekt, dat zijn hart anders gezind is. Het is God die het onszelf openbaart. Allereerst aan Jozef. En daardoor ook aan ons vanavond. De Heere God openbaart het door een engel die tot Jozef zegt, sta op. Want, en dan komt er de eigenlijke reden. Hij zoekt het kind te doden. Gemeente, deze Herodes, die was een kundig man. De ongewijde geschiedenis, die vertelt daar het nodige over, dat hij ook in zekere zin gewoon een staatsman was. Verstandig in zijn regering. Zeker tegelijkertijd ook koel en wreed en geslepen. 32 jaar lang is er onder zijn bewind een zekere rust in het gebied waar hij regeert. Al werd die rust wel duur betaald. Want alles wat zich tegen hem verzette, alles wat hem in de weg stond, liet hij vervolgens uit de weg ruimen. Ik zal u niet elk detail noemen, ik noem zomaar een enkel om aan te geven hoe wreed deze man is geweest. Hij liet zijn zwager, terwijl hij zelf toekeek, in het bad verdrinken. En later werd in opdracht van Herodes zijn eigen vrouw gedood. En als drie van zijn kinderen op een gegeven moment een gevaar worden voor zijn machtsgebied, laat hij zijn drie kinderen doden. Volgens de Romeinse schrijver Macrobius moet dit laatste, als keizer Augustus dit ter oren komt en tot de uitspraak hebben gebracht, je kan nog beter het varken van Herodes zijn dan zijn eigen kind. En deze man, deze Herodes die zogenaamd wil komen aanbidden, zoekt het kind te doden. Reil die zegt, terecht dacht ik, de leiders van deze wereld, die hebben maar zelden aan de kant van het evangelie gestaan. Dictatoriale machten in deze wereld, die uit zijn op eigen roem en zelfverrijking, dat blijkt niet samen te gaan, en dat zei Paulus ook al in 1 Korinthe 1, met het evangelie. Als je zelf de macht wil houden, als je zelf in het centrum wil blijven staan, dan mag ik jou dan eens vragen. Hoeveel keer heb jij het kind al gedood? En u? Herodes is niet zo ver weg hoor. Hoeveel keer heb ik het kind al geprobeerd te doden? Omdat ik niet wilde adoreren. Omdat ik me niet klein wilde maken. Omdat ik me niet als een hond wilde onderwerpen aan het gezag van de meester. Omdat jij gewoon je eigen gang wilde gaan. En omdat u gewoon uw eigen hart volgde. En God niet gediend hebt zoals God het van u vroeg. Omdat je gewoon eigen baas wil blijven over je agenda. Omdat je gewoon eigen baas wil blijven over je doen en laten. Omdat ik zelf, dominee, in de cirkel wil blijven staan. En Herodes zocht het kind te doden. Gemeente, tegelijkertijd is gelukkig de zaak van Christus niet afhankelijk van u. En ook niet afhankelijk van jou en zelfs niet van de machthebbers van deze wereld. Zelfs een enkele keer Maar dan zet ik een streep onder een enkele keer. Lezen we in de kerkgeschiedenis dat de groten van de aarde het evangelie hebben bevorderd. Ik denk aan ons volkslied. Ik denk aan Eduard VI uit de tijd van Engeland, die zeer ten dienste is geweest van het evangelie. Maar dat is maar een enkele maal geweest. Deze man zoekt hem te doden. Ik kijk nog iets verder, gemeente, want hier in Bethlehem is natuurlijk meer aan de hand dan alleen maar een dictator en een familietragedie die plaatsvindt. Als u met me beter kijkt, en ik doe dat eerst met jou, want jij hebt die naam Herodes denk ik ook wel eens meer gehoord. Als ik nou zeg dat hij een Edomiet is, heb je wel eens van Edomieten gehoord? Edomieten, dat waren de nakomelingen van Esau. Esau, weet je wel, de broer van Jacob. Zie je ze tegenover elkaar staan? Jacob en Esau. Daar zit gelijk al iets in van spanning, weet u wel. Van strijd. Als ik de lijn doortrek deze avond in de dienst, dan moeten we hier ook een strijd gaande zien tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. Waarin Edom, de Edomieten, symbool staan voor het werk van de draak. Voor het tegenstand van de Satan. Ik noem ook een voorbeeld voor u als ouder. U kent Doeg misschien wel. Doeg, de Edomiet. Wij komen hem tegen in Psalm 57. Doeg de Edomiet in de dagen van Saul en David, al de priesters des Heren dood. Althans, dat denkt hij. Op één na. Aangrijpend. Doeg de Edomiet die zich verzet tegen het priesterdom. Maar hij wint niet. Hij verliest. Er is er één die het opneemt. Daar zingt ook de psalm van. Ik heb die psalm wel eens opgegeven na een preek. En ik hoor dat wel eens meer gebeuren. Mijn God, ik zal u even geloven omdat gij het hebt gedaan. En dan bedoelen we omdat u genade hebt gegeven. Omdat u uw zoon hebt gegeven. Maar dat staat er in deze psalm niet. Wat heeft God gedaan? Waarom looft de psalmist daar God? Omdat God al zijn vijanden aan zich onderwerpt. Het geslacht van Doeg, het geslacht van Edom verwoest. Jazeker, je kan wel tegen God vechten. Dat kan. Je kan tegen God de strijd aanbinden, dat kan ook. Alleen je zal niet overwinnen. Johannes heeft het al mogen zien op Patmos, als hij schrijft in hoofdstuk 12 over de draak die als het kind geboren wordt, het kind probeert te grijpen, maar God die rukt het kind op tijd weg. Heel dat Oude Testament door is daar verzet geweest van de Satan tegen de komst van dit kind. Gemeente, de Satan heeft nog veel meer door dan u het heeft en dat ik het heb, dat dit het enige middel tot ons behoud is. En dat dit de enige weg tot onze zaligheid is, ook dat zullen wij straks aan het eind van de preek nog zien. En daarom heeft hij van begin af aan, toen in Genesis 3 de moederbelofte geklonken heeft, vanaf begin af aan heeft de Satan geprobeerd te verhinderen dat dit kind ter wereld komen zou. Onze geloofsbelijdenis die spreekt terecht over de farao als beeld van de duivel die geprobeerd heeft dit volk waaruit de Christus komen zou niet te doen. Of wat denkt u van de machtige heerlijkheid van Nebukadnezar, die het volk in ballingschap voert, en als het aan hem gelegen had, het volk ten onder was gegaan. En dan nu vandaag deze Herodes, de draak, zichtbaar in deze man. Van begin af aan heeft hij de zaak bedrogen en het kwaad wat hij over zichzelf afroept, geprobeerd door middel van de wijzen tot stand te brengen. Ik wil ook komen om het kind te adoreren. Gemeente, God doorziet u hoor. Want God kijkt tot op de bodem van uw hart. God doorzag Herodes. En hij zegt tot de wijzen, ga terug via een andere weg. Dat is zomaar even een klein praktisch detail in de preek. Dat mag dus blijkbaar. Dat je belofte verbreekt. Bij tijden is dat toegestaan. Om woord te breken. Dat doen de wijzen hier. Zij luisteren naar de stem van God. Ze zijn God meer gehoorzaam dan de mens. De mens die hier de zaak van Christus schaden wil. Gemeente, wat moet het ook voor Jozef een omwenteling geweest zijn in zijn denken. Jozef die zojuist de wijzen op bezoek heeft gehad en gehoord heeft dat die Herodes komen zou om ook te aanbidden. Al vraag je natuurlijk tegelijkertijd wel af, waarom is hij dan niet gelijk meegekomen samen met de schriftgeleerden en de fariseeën, maar goed. Wat moet dat een omwenteling in zijn denken geweest zijn, nu hij opeens hoort dat hij moet vluchten met dit kind naar Egypte. En Matthäus legde dan herhaaldelijk de vinger bij opdat de schrift vervuld zal worden. En dan kom ik bij dat volgende, want dat geldt dus ook voor die tragische geschiedenis. Als Herodes dan ziet en merkt dat de wijzen niet terugkeren, dan vergrijpt hij zich aan het leven van de kinderen uit Bethlehem. Ik vind het mooi dat je als kind een vanavond Bijbel in de kerk en doet dat zo jong mogelijk. De duivel heeft het ook op kinderen gemunt. Deze kinderen zijn nog geen 2 jaar oud geweest. Gemeente, kunt u zich voorstellen dat je achter je studeerkamer deze stof zit te overdenken. En als je dat dan probeert iets in beeld in je gedachten te brengen. Ik las bij een van de commentaren dat Herodes zeker onderzoek gedaan zal hebben en begrepen heeft toen de wijzen niet terugkwamen dat ze via een andere weg gegaan zijn. En zo schreef dat ene commentaar, hij als verstandig man zal zeker ook wel verder onderzoek gedaan hebben en gemerkt hebben dat dit kind weggevlucht is, niet wetend waarheen. En toen in zijn woede, als een represaillemaatregel zou je kunnen zeggen, de kinderen van Bethlehem heeft omgebracht. Ik ga daar toch niet in mee. Ik volg daar in de andere commentaren. Ik denk wel degelijk dat Herodes gehoopt en gedacht heeft dat hij door deze actie dit kind, waarvan hij wist dat hij het niet winnen zou, dat hij op deze manier dit kind zou doden. Weet u, in heel het Oude Testament, als u dat eens op uw gemak doorleest en met die gedachte daarnaar kijkt, dan ziet u dat namelijk voortdurend, als bij herhaling gebeuren, dat de duivel voortdurend bezig is en poogt om dat verlossingswerk wat Christus komt doen, teniet te doen. En vaak ook denkt, in zijn dwaasheid, dat het nog lukt ook. Ik noem één voorbeeld uit 2 Koningen 11. Daar kom ik Athalia tegen. De dochter van Achab en Izebel. Door huwelijk verbonden geraakt met het tweestammenrijk, getrouwd met koning Joram. En wat doet deze ontaarde vrouw die ook beeld staat voor de duivel? Zij brengt al het geslacht van David om. Ze laten niet één in leven. Om zelf op de troon te kunnen zitten. Om zelf de macht te kunnen houden. Exact hetzelfde als wat er met Herodes gebeurt. En daar zit ze. 6 jaar lang staat er. Regeert ze in alle rust. Gemeente, jonge vrienden, ik zeg het ook maar even vanavond. Dat kan hoor, dat je met God breekt. En dat je niet alleen de kerk terug toekeert. Maar dat je ook met God afrekent, dat kan. Dat kan zelfs rust geven. Dat kan zo'n uitermate rust geven als je denkt, God is dood. Daar kan je best wel 6 jaar in volhouden. Kijk maar om je heen. Mensen om ons heen zijn niet zo onrustig als wij soms denken. Zij leven zonder God ruist rustig verder. Talia heeft een uitermate rust gehad toen ze met dit kind van David gebroken had. 6 jaar lang. En dan opeens staat er in het 7e jaar. Wat blijkt, er was 1 kind, ze rekent mis. Er was een kind verborgen in de tempel. 1 van het nageslacht van David die nog in leven gebleven is. En in het 7e jaar wordt dat kind neergezet en dan roept Atalia het ook uit, verraad, verraad. En dan wordt ze gedood buiten de tempel. Ja, je kan proberen af te rekenen met dit kind, in naam komen om te aanbidden. Maar ondertussen dit kind proberen te doden omdat je hem de plaats niet gunt in je leven die zo waard is. En dat kan je gerust 6 jaar volhouden. Maar laat het een waarschuwing zijn, het 7e jaar komt. Gemeente, ondertussen gaat Bethlehem wel gebukt onder een tragedie. Ik ben hier gewoon even stil. Ik heb hier geen woorden voor. Ik heb het wel gelezen hoor, ook in de commentaren. Natuurlijk kan je zeggen dat deze kinderen nu zeker bij God zijn. Natuurlijk kan je zeggen dat deze kinderen voor heel veel leed zijn bespaard gebleven. Maar is dat ook niet een beetje goedkoop? Dominee de Boer die schrijft zo terecht, dacht ik. Dit laat zich niet wegduwen uit het evangelie. Daar zijn gewoon tientallen moeders, wij weten het aantal niet exact geweest, die hun leven lang niet meer zijn vergeten wat hier is gebeurd, die omwille van dat kind van Maria wat zij gebaard heeft, hun kind hebben verloren. Nee, als je met me meeluistert vanavond in de velden van Efrata, dan hoor ik niet meer de engelen zingen, dan hoor ik daar een rouwklacht. De moeders die jammeren, een massale echo van Rachels stervensklacht. Kent u Rachel nog? Een van de vrouwen van Jacob. Die op haar sterfbed als haar kind Benjamin, althans zo noemt Jacob hem, het zelf uitroept, Benoni, kind van mijn smart. Wat denkt u van Jeremia die Rachel ten tonele voert als Israël wordt weggevoerd in de ballingschap en dan Rachel daar wenend laat staan omdat er geen hoop meer is voor dat volk Israël. Gemeente, het is een hartverscheurende rouwklacht die de evangelist Matthäus hier neerzet voor de moeders van Bethlehem. En natuurlijk komen de vragen bij ons boven. Wij blikken vanavond met betraande ogen terug in de donkere weg van God. Ja, ik kan het ook wat goedkoop afdoen en ook dat hoor ik in de kerk. Want vandaag gebeuren er nog steeds rampen, toch? En het ene moment is nog niet voorbij of de volgende ramp dient zich aan. En dan hoor ik het ook in de kerk zeggen, dit heeft God ook niet gewild. God staat ook machteloos toe te kijken. Dat klinkt misschien wel aardig. Maar zo staat het niet in de Bijbel. Sterker nog, van begin af aan blijkt God hier de hand in de geschiedenis te hebben. God heeft de wijzen eerst naar Jeruzalem laten gaan. Je vraagt je toch bijna even af, gemeente. Had God die ster niet wat eerder kunnen laten komen, zodat Jeruzalem was omzeild? Waarom moest Herodes hierbij betrokken worden? En God zorgt ervoor dat ze niet terugkeren naar Jeruzalem, zodat de argwaan van Herodes wordt gewekt. En En kon de Almachtige dan niet op een andere manier zijn kind beschermen? Of waarom zijn de engelen niet neergedaald opnieuw in de velden van Efrata, niet om te zingen, maar om te strijden en de soldaten van Herodes tegen te staan? Diezelfde Jeremia die Rachel neerzet om haar klacht te uiten. Diezelfde Jeremia die roept het uit. Heere God, u bent de Almachtige en wij begrijpen u niet. Dat moet je nou gewoon eens even op je in laten werken. Ik ken uw persoonlijke levens niet. Maar ik weet wel dat onze levens bij tijden getekend worden met vragen waar wij geen antwoord op hebben. En waar een goedkoop antwoord ook niet helpt. Jeremia geeft geen antwoord. Jeremia adoreert de Almachtige. Ook al begrijpt hij hem niet. Ik ben een keer zeer vertroost geworden door Psalm 94 vers 10. Als de levensvragen ook in je leven zich ondersteboven tuimelen en over je heen gaan. Dat die psalmist daar opeens zingt dat al mijn gedachten in mij werden verstrikt. Je gedachten die niet meer tot rust komen, die geen antwoord vinden, die verstrikt raken. Toen al mijn gedachten werden verstrikt, toen, juist toen. En toen dacht ik eerst dat er zou komen, toen heeft u mij antwoord gegeven. Maar dat staat er niet. Toen heeft uw troost mijn ziel verkwikt. Zo doet God dat. Luther die zegt, als het hierover gaat bij dit gedeelte, Gods weg, die moet je doen als met een Hebreeuwse Bijbel. Je weet wel, wij lezen de Bijbel van voor naar achter. Maar de Hebreeuwse Bijbel die gaat van achter naar voor. Luther zegt, zo moet je Gods weg bezien. Van achter naar voor. Oftewel, pas in de eeuwigheid zal ik dit kunnen verstaan. Ook deze tragedie in Bethlehem. De Heer is rechtvaardig, zingt de psalmist. Hij is rein, zelfs al twisten wij met hem. Hij is de heiland, ook al houdt hij zich in zijn liefde voor ons soms verborgen. Gemeente, mag ik het zo zeggen? De klacht van Rachel komt pas dan tot zwijgen als Jezus er zelf wenend naast komt staan. Gemeente, de Bijbel is bij uitstek het boek van lijden. Wij weten in onze samenleving niet meer zo, althans in onze westerse samenleving, niet meer zo met lijden om te gaan. En lijden past blijkbaar niet meer binnen ons spectrum. Maar de Bijbel is vanaf Genesis 3 een boek van lijden. Als je ergens antwoord wil vinden op het lijden, dan moet je in de Bijbel zijn. En dan met name moet je zien op hem, onze hoge priester, die in alle dingen verzocht is geweest, ook ondergedompeld is in het lijden. Ondergedompeld in het lijden. Gemeente, die laatste stap moet ik met u gaan maken. Juist tot onze vertroosting, hoop ik. Er valt in dit gedeelte een bijzonder licht op Christus, wat ook tot onze zaligheid is. Het blijkt van meet af aan, zoals onze belijdenis dat terecht zegt, dat hij geleden heeft van het begin af aan van zijn menswording, in bijzonder aan het eind van zijn leven, dat zal waar zijn, maar direct al vanaf het begin af aan blijkt hij de man van smarten te zijn. Ik moet met u eerst een oefening doen dat u dat ook wat meemaakt vanavond. En wat mij betreft tot uw ogen dicht, dat u zich nog beter kan concentreren. Probeert u met mij nog even mee te gaan terug naar de plaats waar Jezus was, voordat hij op aarde kwam. Probeert u hem daar eens te zien. Nee, we gaan niet fantaseren. We doen dat met de woorden van de schrift. Want de Bijbel zegt daar iets over waar Jezus was voordat hij geboren was. Hij was daar, staat er, in de schoot van zijn vader. Vertrouwelijker kan niet, zo dichtbij. Hij was daar, staat er, spelend voor het aangezicht van zijn vader. Je ziet het in gedachten voor je, zoals de Bijbel het tekent. Spelend, dat wil zeggen in alle rust. Zonder enige vrees, zoals een kind spelen kan. Spelend voor het aangezicht van zijn vader. En hij werd omringd door die duizendmaal duizenden engelen aan wie hij maar een bevel hoefde te geven en ze deden het. En kijk hem dan eens liggen in de duisternis van de nacht. Eerst in de kribbe van Bethlehem. En even later als vluchteling naar Egypte. Onze zaligmaker. Gemeente, ik kan dit niet in woorden uitdrukken, dat voelt u wel. En de Bijbel zegt, er is zelfs geen pen die dit beschrijven kan, wat hier gebeurt. Hier begin ik te komen tot adoratie. Tot aanbidding. Hier gaat het niet in de eerste plaats om mij. En hier gaat het niet om wat ik hier kom halen. Hier gaat het wat hij mij komt brengen. Wat hij voor mij komt doen. Zijn hemel verlaten. De schoot van zijn vader verlaten. Plaatsgenomen in de kribbe van Bethlehem. Op weg als vluchteling naar Egypte. Daar moet u even wat dieper over nadenken, over dat woord. Het is een oud schriftwoord uit het Oude Testament. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Iemand die goed thuis is in de Bijbel, die zegt, dominee, dat staat toch nog een keer ergens in de Bijbel. Nou, dat klopt. Dan moet je terug naar het begin van de Bijbel, naar Exodus 4. Toen dat volk destijds van Israël daar in Egypte was. Egypte, wij noemen dat altijd het diensthuis van Egypte. Oftewel het diensthuis van de zonde. Het diensthuis van de duivel. En daar zat dat volk van Israël, zat daar vast 400 jaar lang, was niet in staat om zelf los te komen. Totdat hij neerdaalde om ze te verlossen. Ziet, zegt hij in Exodus 4, ik lees het u voor. Mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Laat mijn zoon gaan. Dat is God die spreekt. Die daar Israël zijn eerstgeboren zoon noemt. Laat mijn zoon gaan. Nou, er staat nog iets. Er staat nog iets achter. God die haalt zijn zoon niet zomaar terug. God doet dat met een doel. Als God dat volk verlost uit Egypte, heeft hij daar maar één doel mee. Dat staat er dan ook direct achter. Dat hij mij dienen. Ja, zo ging dat. Zo wilde God dat. En ik kijk even naar jou als kind. Van, zie je het zomaar gebeuren? God haalt zijn volk daar weg uit Egypte, en waar brengt hij ze dan? Dan brengt hij ze allereerst bij de berg Sinaï. En wat doet God daar? Dat weet je van vanmorgen nog wel. Dat herhalen wij in de kerk ook wekelijks. Wat God daar gedaan heeft, daar heeft God zijn liefde uitgesproken. Heeft God het gezegd tot het volk: ik ben de Heere, uw God, uw bevrijder. Ik heb u uit Egypte gehaald, opdat u mij zou dienen. En daarom geef ik u mijn liefdesregels. Als ik dan de Heer uw God ben, dan zult u toch alleen mij dienen? Ja, dat zullen wij doen. En dan zult u toch mijn naam niet misbruiken? Nee, dat zullen wij inderdaad niet doen. En dan zul je toch je ouders eren? Ja, dat zullen wij doen. Zo staat het er in Exodus 19. Uitdrukkelijk hebben ze het beloofd, dat zullen wij doen. Nou, hebben ze dat gedaan? Sla je één bladzij om in de Bijbel. Er zijn er nog geen 40 dagen voorbij. En dan dansen ze voor het gouden kalf. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Laat mijn zoon gaan, dat hij mij dienen. Daar is niet veel van terechtgekomen. En bij jou? En bij mij? En hebt u dat ook, dat u het gezegd heeft, ik zal mijn treden zetten in uw spoor? Hoe vaak heeft u het God beloofd, dat wat u zegt, zullen wij doen? Misschien zelfs van harte beloofd, dat kan ook nog. En heeft u het ook gedaan? Als het nou gaat om terug naar Egypte, gemeente. Hosea 11, die klaagt daarover. Ja, zegt de Heere God, toen ik u uit Egypte haalde, toen heb ik u lief gehad. Maar, u hebt mij verlaten. Gemeente, als het nou gaat om terug naar Egypte, wie moet er dan eigenlijk terug? En daar gaat hij. Was in de schoot van zijn vader. Hij daalde neer in de kribbe van Bethlehem. Dat was nog het beloofde land, laten we eerlijk wezen. Zijn vernedering, gemeente, gaat zo diep. Hij moet direct na zijn geboorte, moet hij het beloofde land uit. Dat brengt mij tot adoratie. Dat brengt mij vanavond tot aanbidding. Als ik het ga verstaan in het geloof. Hij het beloofde land uit, opdat ik het beloofde land in kan. Hij keert terug in dat diensthuis van de farao. Hij keert dus terug in het diensthuis van de Satan. Wat moet dat voor de Zoon van God geweest zijn? Maar als hij er niet uitging, uit dat beloofde land, kon ik er niet in. Hij ging naar de plaats waar de farao de dienst uitmaakte, waar de afgoden tempels waren. U weet wel, voor de vrome Israëliet betekent het uitgaan uit het land, weg bij de tempel vandaan, weg bij de dienst van God vandaan. Gemeente, hoort u al een beetje het preludium op wat zich voltrekt straks op de heuvel Golgotha? Als hij het diensthuis van de Satan binnengaat. Daar waar ik naartoe had moeten gaan. Ik heb hem niet gediend. Ik heb tegen hem overtreden. En nu gaat hij. En dat niet alleen. Hij gaat dan niet alleen dat diensthuis van Satan binnen, maar er staat uitdrukkelijk, ik heb hem ook weer uit Egypte geroepen. Ziet u dat? Hij moet daar blijven tot aan de dood van Herodes. Nee, niet het kind sterft, maar Herodes sterft. Niet het vrouwenzaad gaat ten onder, maar het slangenzaad gaat ten onder. Vergis u niet, u kunt als een Herodes zich tegen dit kind verzetten. Dat wordt uw dood. De moordenaar van hulpeloze kinderen sterft. Wat moet dat aangrijpend geweest zijn? En ook dat heb ik overdacht en doet dat deze week ook maar af en toe eens voordat u naar bed toe gaat. moet dat voor Herodes een geweldige verschrikking zijn geweest toen hij hier op aarde zijn laatste adem uitblies. En toen hij zijn ogen opendeed en het kind zag. Het kind wat hij gezocht had om te doden. Toen zag staan, zittend op de rechterstoel van God. Zo zegt ons doopformulier dat zo aangrijpend. Als wij verschijnen moeten voor, de staat er niet de rechterstoel van God, maar voor de rechterstoel van Christus. Elk oog zal hem zien. Gemeente, laat het nogmaals een waarschuwing zijn. Kom tot aanbidding. Kom tot adoratie. Zie hem uit Egypte gaan. Daar wil ik de preek ook mee afsluiten. Om te zien hoe hij uit Egypte gaat. Laat mijn zoon trekken, had God gezegd tot de farao destijds. Opdat zij mij dienen. Nee, dat hadden zij niet gedaan. Ik ook niet trouwens. En u ook niet. Maar hij wel. Maar hij wel. Als hij uit Egypte terugkeert, dan kan hij het straks zeggen als hij 33 jaar oud geworden is. En daar staat op het tempelplein, betuig tegen mij, wat heb ik gezondigd. En dan kan hij getuigen als hij spreekt in Johannes 8. Ik heb niets anders gedaan dan de wil van mijn vader. Ik heb hem volkomen gediend. En dan ga ik hem weer adoreren. Want dat deed hij in de plaats van mij. Nee, ik kom hier niet in de kerk, gemeente. Om aan God te laten zien hoe goed ik het allemaal heb gedaan. En ik kom er niet om te laten zien hoe ik hem gediend heb. Het gaat in de kerk niet in de eerste plaats om mijn dienst aan God. Het gaat hier om de dienst van God aan mij. Ik heb hem niet met zo'n ijver gediend. En ik heb niet zo'n geloof zoals ik had moeten hebben. Laat mijn zoon gaan, opdat hij mij diene. En hij deed het tot het einde toe. Tot hij met recht mocht uitroepen, het is volbracht. Hij deed het voor mij over. Dat brengt mij tot adoratie. Hij voor mij. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 111 en daarvan het zesde vers. wij gaan eindigen met dankzegging. In onze voorbeden willen wij denken aan Gert en Wilma Bouwman en hun gezin in verband met het overlijden van de opa van Wilma in de afgelopen week. Zullen wij samen bidden. Heere onze God in de hemel, u bent alle lof en u bent alle hulde waard. U bent onze aanbidding waard, niet alleen vanwege uw naam, maar omdat uw naam ook gelijk is datgene wat u doet. Wij hebben gehoord, Heer, en we hebben geprobeerd het op ons netvlies te krijgen, al hebben wij woorden tekort om dat te overdenken hoe u daar was in de schoot van uw vader. En wat is het geweest? Dat zullen wij ten diepste ook nooit helemaal hier kunnen verstaan. Dat u het uitgesproken hebt, zie vader, hier ben ik om uw wil te doen. Er was geen enkele reden die u vond bij ons mensen. Ja, u had ons ook geroepen om in uw dienst te staan. Daartoe had u ons zelfs geschapen. Geschapen door u, opdat wij u zouden dienen. Ach, Heere God, u kent ons hart. Als u het ons niet verhoedt, dan zoeken wij wel het kind. Maar dan zoeken wij het ook om te doden. Omdat wij hem vanuit onszelf niet de plaats in ons hart gunnen die u toekomt. Heere, wij worden voor uw aangezicht eerlijk, want u kent ons hart. U mag misschien nog wel ergens in een hoekje van ons hart een plaatsje nemen. Maar het centrum van ons leven, zodat het heel ons doen en laten bepaalt. Heere, bij momenten, als u in ons hart komt met de werking van uw Heilige Geest, dan is daar wel bij tijden dat verlangen. En dan zingen wij het ook met recht. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en tot uw lof bereid. Maar tegelijkertijd is de werkelijkheid nog niet daar. En Heere, wat een vertroosting dat we u dan mogen zien gaan. Al als kind op weg naar Egypte. Op weg naar het diensthuis van de Satan. U gaat de weg die wij hadden moeten gaan. U draagt het oordeel al als kind. De toorn al vanaf het begin van uw menswording. Die op uw schouders rust. En tegelijkertijd tot die intense vertroosting dat als u uit Egypte terugkeert, dat u niet anders gedaan hebt dan de wil van uw vader. Plaatsvervangend, opdat wij het leven ontvangen door uw gerechtigheid. Een gerechtigheid die u niet voor uzelf hebt gehouden, maar die u wegschenkt tot op de dag van vandaag. O Heere, wij zeggen u dank voor dat woord van u. En wij bidden u, Heere God, geef ons een steeds dieper verstaan van de weg die u bent gegaan. Opdat onze adoratie zal toenemen in kracht, in volume, in inhoud. Opdat wij steeds minder worden en u steeds meer. Dwars door de tragedies ook van dit leven heen. Ook daar stonden wij stil bij de grote vragen. Waarin de heilsgeschiedenis die u gaat in deze wereld, van Genesis 3 tot aan uw wederkomst, tegelijkertijd ook de tragiek van het leven is. En de macht van de boze die altijd uit is op dood en verderf, in de grote strijd die gaande is. Nee, het zal hier op deze aarde nog niet de vrede zijn zoals mensen die zich soms voorstellen. Zo heeft uw woord het ook ons niet voorzegd. De dingen gebeuren immers opdat de schriften vervuld worden. En wij zullen ook nog horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. En nog is het einde niet, maar het einde zal dan zijn als dit evangelie verkondigd is over het rond van deze aarde. Dat is wat er gebeurt, te midden van alle lijden. Te midden van alle verdriet waar u de ziel verkwikt met dit kind. Wat in onze plaats wilde staan en in onze plaats wilde gaan. En waar het geloofsoog dit kind mag zien. Daar mag het ook weten, het gaat van lijden tot heerlijkheid. Zoals u zelf, Heer Jezus Christus, het lijden hebt kunnen verdragen. Vanwege de heerlijkheid die u in het vooruitzicht was gesteld. Opdat wij bevrijd van vijandsmacht u straks volkomen mogen dienen. Zonder vrees. Heer, dank voor de ontmoeting die u gaf, ook vanavond onder het woord. Ga met ons, ook in het verdere van deze week die u met ons bent ingegaan. Wil in het bijzonder ons gedenken, Heer, als die weg ook getekend wordt door droefheid. Wij noemden de naam van Gert en Wilma Bouwman. Als zij zullen staan aan de geopende groeven. Nu de opa van Wilma is overleden, wilt u ze vertroosten als de God van het leven. Laat die spraak ook klinken te midden van de dood. Dat u niet alleen het leven hebt in uzelf, maar ook het leven schenkt. Tot in alle eeuwigheid. Heere, wees met alle activiteiten die plaatsvinden, we hebben ze genoemd. Ook in de vergaderingen die plaatsvinden. Maar ook de clubs, verenigingen en catechisaties die weer hun aanvang nemen. Geef trouw in de opkomst. Geef zegen, Heere God, wilt u er zelf bij zijn. Gedenk onze vriend en broeder, dominee Breuren, zegen ook hem en zijn gezin. Stel hem tot een zegen, wees met de broeders van de kerkraad. Maar ook hen vervullen met uw heilige geest. Wees ons nabij in de taak die ons wacht aan de dag van morgen. Ook als de school weer begint, wees met leerkrachten, onderwijzers en onderwijzeressen. Wilt u ze de wijsheid geven om kennis over te dragen. Laat dat ook gepaard gaan met de doorgeven van uw heerlijke evangeliewoord. Opdat ook onze kinderen een hoop zouden stellen op u alleen. Zo dragen wij het alles aan u op. En bidden het van u. Om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, wij gaan tenslotte zingen uit Psalm 146 en daarvan het tweede en ook het derde vers. 146 vers 2, vers op prinsen, geen betrouwen, want zalig is hij die in het leven de God van Jacob tot zijn hulp heeft. 2 en 3 van Psalm 146. gemeente gaat erheen in vrede, verheft uw hart tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.